Goedemiddag allemaal. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Broers en zussen hier. En iedereen die thuis luistert via de kerktelefoon of internet. De kerkraad maakt van de gemeente bekend dat broeder Geert-Jan Ritsema en zuster Regina Smilder van plan zijn om te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 27 mei aanstaande, om 7 uur hier in de Koepelkerk. In die dienst hoort voor te gaan dominee Hutten uit Arnhem. De heilige doop is aangevraagd door broeder en zuster Arend en Francina Grimius voor hun dochter Noah en door broeder en zuster Maurits en Marianne Voogd voor hun dochter Isabel. Isabel en Noah zullen allebei vanmiddag gedoopt worden. Hier zijn ze. Volgende week in de morgendienst zullen de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Op 30 mei aanstaande wordt de jaarlijkse kerkvisitatie gehouden. U wordt als gemeente in de gelegenheid gesteld onderwerpen aan de visitatoren voor te leggen. Indien iemand de visitatoren wenst te spreken voor een zaak die met de kerkraad niet kon worden opgelost, dan dient men dat van tevoren schriftelijk of per e-mail aan te geven bij de scriba. Voor jongeren van 16 tot 35 jaar staat komende donderdag, 19 mei is dat, de eerste avond van een nieuwe impactcursus met als thema discipelschap. We gaan het hebben over de vraag hoe je Jezus kunt navolgen in je eigen dagelijkse leven. De cursus is een mix van inspirerende lezingen, groepsgesprekken en gezamenlijke maaltijden. De maaltijd begint om 6:30 in Eethuis De Gele Rijder. Dat is hier aan de overkant van het plein. En de avond zelf begint om 8:00 hier in de Koepelkerk. In de hal liggen flyers met erop meer informatie als je meer wilt weten. Komende donderdagmorgen is er een ouderenmorgen. Hier in de Koepelkerk. De predikanten zullen daar ook aanwezig zijn. Toch, Gert? Ja. En de collecte is bestemd voor Villa Klarendal. En dominee Gert Hutten zal ons voorgaan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen en alle gasten in ons midden. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We hebben een feestelijke dienst met twee kindertjes van de gemeente die gedoopt worden. En we gaan ook luisteren naar een preek. En het preek die gaat deze middag over de vraag, wat is genezing? We zijn net vanmorgen gestart met een nieuwe serie preken. Gaan we 3 zondagen lang over nadenken over gebed en genezing. Vanmorgen heeft Jan de Haan de eerste preek gehouden. En vanmiddag dus deel 2 over gebed en genezing. En de vraag is, wat is genezing? We gaan eerst ons hart richten op God. Dat doen we door met elkaar 2 liederen te zingen. Dat doen we staande en daarna is het foto met de zegen. En daarna gaan we weer zitten en dan is het gebed. En we zingen met elkaar het gereformeerde kerkboek, gezang 115. Nooit kunnen wij te veel verwachten van God. Een mooie gezang ook over gebedsgenezing. Nooit kunnen wij te veel verwachten van God. En daarna zingen we opwekking 618, Jezus, hoop van de volken. Laten we gaan staan. Thank you. Wij spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. En ik geloof dat God zelf ook in ons midden aanwezig is en ik mag u namens hem ook groeten en zegenen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Zullen we samen gaan bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we hier op deze zondagmiddag bij elkaar mogen zijn. Vader, wil u danken voor deze dag, dat wij van u de zondag krijgen en dat we tot rust mogen komen van onze dagelijkse bezigheden. Dat we nu ook tot rust mogen komen heel dicht bij u. En dat we mogen luisteren naar wie u bent en dat we mogen luisteren naar uw kostbare woord. Vader, dank u wel dat we kunnen bidden. Dat we mogen weten dat u er bent en dat u altijd naar onze gebeden luistert. En u bent altijd maar één gebed ver. Vader, dank u wel dat u ook zo vaak antwoordt door uw woord. Dat u zo wilt laten zien wie u bent aan ons en dat u ons ook antwoorden geeft op zoveel vragen. Vader, vanmiddag en ook vanmorgen dan hebben we dat gedaan. Maar vanmiddag willen we weer nadenken over een kwetsbaar thema, over genezing. En wil u danken, Vader, dat we in de Bijbel daar zoveel onderwijs over mogen krijgen. Wil u danken, Heer Jezus, dat u genezend over deze aarde bent gegaan en nog steeds gaat. En wil u danken dat u de Heer bent over alles. U bent sterker dan de dood. En u bent sterker dan ziekte. En dank u wel dat wij u, Heer Jezus, ook steeds meer mogen erkennen als onze Heer. Vader, wil u danken dat u Vader bent. En dat we daar in deze dienst ook weer zo'n prachtig teken van mogen zien. Het teken van de doop. Dat u dan tegen deze twee kleine kinderen, tegen Noah en Isabel, zegt dat ze kinderen van u zijn. Dank u wel daarvoor, Vader. Vader, dank u wel dat u de God bent van leven. En dat mogen we ook weer zien als we kijken naar deze twee kleine meisjes. U hebt ze gemaakt en u hebt ze geschapen en u hebt ze gegeven aan hun ouders. En dank u wel, Vader, voor alle zegeningen daarin. Dank u wel, Vader, dat Maurits en Marianne en Arend en Francine nu ook hun kinderen ten doop mogen houden. Vader, wil u danken voor het sacrament van de doop. Wil u danken voor het woord, wil u danken voor het gebed. Wil u ook danken voor iedereen die in de kerk is. Vader, u kent ons allemaal door en door. U weet exact wat er in ons leven speelt. En helemaal niets is voor u verborgen nu op dit moment. En u kijkt naar ons en u hebt ons lief. En we zijn allemaal zo waardevol in uw oog. Allemaal zijn we zo onmisbaar. Vader, dank u wel dat u zo naar ons kijkt met zoveel liefde. Dank u wel, Vader, dat er vergeving is door het offer van uw Zoon. Dank u wel dat wij zoveel verder mogen kijken dan de dood, omdat hij de dood heeft overwonnen. Er is hoop, altijd hoop in ons leven. Vader, geef ons zo'n opbouwende en genezende en bevrijdende dienst. En geef dat we weer veel mogen leren uit uw woord. Dat we anders uit de kerk mogen komen dan we hierheen kwamen. En wilt u met uw geest ons verlichten. Wilt u met uw geest in ons leven werken. Heilige Geest, open ons verstand. Open ons hart. Open ons geweten. Verander ons karakter. Vernieuw ons leven. In Jezus' naam bidden wij dit van u. Amen. De volgorde van de dienst die ziet er als volgt uit. We gaan eerst Noah en Isabel dopen. En daarvoor zal ik eerst iets vertellen over de doop. Dus een stukje dooponderwijs geven. Daarna zingen we een lied en dan is de doop en dan zingen we weer een lied. En daarna gaan we luisteren naar een preek over de vraag wat is vergeving. Dat is de volgorde van deze dienst. We gaan eerst luisteren naar dooponderwijs. En ik heb als titel boven het dooponderwijs dit gezet. De doop is een teken van. Dus daar gaan we over nadenken. De doop is een teken van. Allereerst de volgende opmerking. Belangrijk om te weten dat de doop door God zelf is ingesteld. De doop is geen idee van mensen. Er is niet ooit eens iemand geweest die dacht van, nou, dat is wel een mooi symbool misschien. Nee, God zelf, de Heer Jezus zelf, heeft de doop ingesteld. En de Heer Jezus die zegt als hij naar de hemel gaat, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen, doop hem in de naam van de Vader en de Zoon. En leert hen, en de Heilige Geest ook natuurlijk, en leert hen onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Dus dat is een opdracht van God zelf, een opdracht van de Heer Jezus zelf. Ga heen en doop iedereen. Het is een instelling van God, belangrijk om daar met elkaar bij stil te staan. Wat betekent de doop? De doop is een teken van, het eerste punt. Allereerst is de doop een teken van afwassing van zonden. Zoals wij zeg maar onszelf, ons lichaam schoonwassen met water, zo gaat er zometeen een klein beetje water over het voorhoofd van deze twee kleine kindjes. En dat is een teken van de afwassing van zonde. Vergeving is zo'n belangrijk woord in ons leven. Het is zo belangrijk dat het goed is tussen ons en God. En dat is een belangrijke vraag. Is het goed tussen jou en God? En vergeving is ook zo'n belangrijk woord in onze relaties, in onze gezinnen, in onze huwelijken. in onze opvoeding. En dat wil God ons meegeven. Hè? Vaders en moeders, denk eraan hoe belangrijk vergeving is. Hoe belangrijk die afwassing van zonde is. En daarom worden deze kleine kindertjes gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Hij was hun schoon. Dus dat was het eerste punt. De doop is een teken van afwassing van zonde. Het tweede punt is, de doop is een teken van opstaan uit de dood. In Romeinen 6, dat is een tekst uit de Bijbel, Romeinen 6, staat dit, hè, dat wij met de Heer Jezus begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Dat is een moeilijke tekst natuurlijk, een hele ingewikkelde tekst zelfs. Maar God wil graag dat deze twee kleine kindertjes meteen al vanaf het begin, zeg maar, op de goede weg staan. En de goede weg is Jezus. Dat ze meteen opstaan uit de dood en bij de Heer Jezus horen. Dat is wel een prachtige tekst en het is ook goed om daarover na te denken. Wij hebben natuurlijk het symbool van een klein beetje water. Maar vroeger was het natuurlijk anders. Dan ging dat met onderdompeling, werd je echt ondergedompeld in het water. En dan stond je ook echt weer op, zeg maar. Gelukkig, ik ben niet verdronken, ik leef nog. Ja? Dus dat is natuurlijk veel, veel helderder. Maar dat hoort bij de doop. Ondergedompeld en met Jezus opstaan in een nieuw leven. En dat is zo belangrijk dat jullie als vaders en moeders, alle vaders en moeders, ook aan de kinderen vertellen dat ze dicht bij de Heer Jezus moeten leven. Zo belangrijk. Volgelingetjes worden van de Heer Jezus. Dus de doop is een teken van de afwassing van zonde. De doop is een teken van opstaan uit de dood. De doop is ook een teken van adoptie. Wij zijn van nature geen kinderen van God. Wij worden door God tot zijn kinderen aangenomen, geadopteerd. Nou, er zijn hier een aantal ouders in de kerk die hebben geadopteerde kinderen. En die weten precies wat het is om een kindje te adopteren. Maar God die kijkt met zoveel liefde naar deze kinderen en hij zegt, ik wil de vader zijn van deze kinderen. En die relatie, die vader-kindrelatie is zo belangrijk. Ik zeg het altijd zo, hè. De belangrijkste relatie in ons leven is dat je weet dat je een kind bent van de vader. Isabel en Noah zijn allereerst kinderen van God de Vader in de hemel. En dan pas zijn het jullie kinderen. Niet andersom. God zegt, ik heb deze kindertjes gemaakt. Het is mijn schepselen. En ik ben de Vader. En ik geef ze aan jullie. Zijn geschenk is dat aan jullie. Het zijn zijn kinderen. Ze zijn van hem. Eerst van hem. Dan pas van jullie. Het draait vaak om. Maar eerst van hem. We zijn geadopteerd tot Gods kinderen. Bij de doop is ook een teken van genade. Bij de doop staat Gods genade centraal. Niet mijn geloof, niet wat ik allemaal kan. Gelukkig staan wij niet centraal. Met onze leven, vol ups en downs, vol zwartigheid, vol vuiligheid. Wij staan niet centraal bij de doop. Het gaat helemaal, totaal om God. Om Gods grootheid. Om zijn liefde voor deze kinderen. En God zegt, ik heb van alles beloofd, ook voor deze kinderen. Al mijn beloftes ook voor deze kinderen. God is de gevende God, de genadige God. En het is zo belangrijk dat we leren ontdekken wat God ons allemaal wil geven. De doop is ook een teken van wedergeboorte. Dus, ja, het is bijna, als je goed kijkt naar die kinderen, dan denk je van, hoe kan het nou toch dat zo'n klein kindje al wedergeboren moet worden? Hoe kan het nou dan toch? Het zijn zulke mooie kinderen, volledig onschuldig. En toch zegt God in de Bijbel, wij hebben een zondige natuur, zegt hij. Het zit in ons allemaal. En daarom moeten we allemaal wedergeboren worden. Op het goede spoor gezet worden. Het geldt zelfs voor de hele kleine kindertjes. Als ze wat ouder worden, dan kun je je soms al wat meer voorstellen bij de zondigheid van een kind. Maar het is wel belangrijk. Dus die doop is ook een teken van wedergeboren worden. Nou, en dat is het werk van de Heilige Geest. Jij gaat jezelf echt niet wedergeboren laten worden. Zo van, ik ga mijn leven even veranderen. Zo. Jij gaat je leven even veranderen. De Bijbel zegt, de Geest doet dat. De Geest van God alleen vernieuwt ons en verandert ons. En kan ons wedergeboren laten worden. Belangrijk, hè? De Heer Jezus vraagt het ook aan ons allemaal. Zijn jullie wedergeboren? De doop is ook een teken, en dat is het laatste wat ik wil zeggen, de doop is ook een teken van inlijving in de gemeente, in het lichaam van Christus, zegt de Bijbel. Deze kerk is het lichaam van Christus en deze kindertjes worden daarbij ingelijfd. Ze horen daarbij. En iedereen in dat lichaam, dus die lichaamstaal is fantastisch. Die lichaamstaal is zo belangrijk. Iedereen in dit lichaam, iedereen die hoort bij het lichaam is zo belangrijk. Iedereen is onmisbaar. Hoef je niet allemaal hetzelfde te denken, hoef je niet allemaal hetzelfde te zijn. Helemaal juist niet, want God heeft ons allemaal uniek geschapen. We zijn allemaal anders, maar iedereen is onmisbaar en iedereen is belangrijk. En als één leidt, leidt iedereen mee. Dat zegt de Bijbel. En zo mogen we naar elkaar kijken hier. En zo zijn deze kleine kindjes ook onmisbaar in het lichaam. God voegt ze erbij. Ingevoegd in het lichaam. Ingelijfd. Nou, dus wat heb ik gezegd? De doop is een teken van 1. De afwassing van zonde. 2. Opstaan uit de dood. 3. Adoptie. 4. Genade. 5. Wedergeboorte. 6. Inlijving in de gemeente. Onthoud die woorden. Luister het anders nog even terug. Onthoud die woorden. Dat betekent volgens de Bijbel de doop. We gaan zingen met elkaar. Een prachtig lied. Jezus, Hij kwam om ons leven te geven.
You welcome.
Liefde doophouders, mag jullie vragen om naar voren te komen en hier met gezicht naar de gemeente te gaan staan. Ik ga nog even een pakken van boven. Geliefde doopouders, geliefde Arend en Francine en Maurits en Marianne. Jullie hebben gehoord dat de doop door God zelf is ingesteld. En dat het een teken en zegel is van zijn belofte waarin ook jullie kind mag delen. En ik wil jullie vragen om eerlijk antwoord te geven voor God en voor zijn gemeente op de volgende vraag. De eerste vraag. Erkennen jullie dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn? En daarom ook aan allerlei ellende onderworpen, zelfs de eeuwige veroordeling verdiend hebben. Maar, en dat is vooral dat maar zo belangrijk, geloven jullie tegelijkertijd dat wij en onze kinderen door Christus en in Christus geheiligd zijn. En daarom ook onze kinderen behoren gedoopt te zijn. Als teken van het verbond dat God met ons en onze kinderen wil sluiten en heeft gesloten. Tweede vraag. Beleiden jullie dat heel de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, Gods woord is? En geloven jullie dat de Bijbelse leer, zoals die in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat en hier ook in deze kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? En dan... Beloven jullie dat jullie deze kinderen, waarvan jullie de ouders zijn, op zullen voeden overeenkomstig Gods verbond, met diep ontzag ook voor de Heer. En nemen jullie ook jullie verantwoordelijkheid op je om naar jullie mogelijkheden aan jullie kinderen breder uit te leggen en te laten uitleggen wat God ons allemaal leert in de Bijbel over die verlossing. Zuster Marianne Vogel, wat is daarop jouw antwoord? Broeder Maurits Vogel, wat is daarop jouw antwoord? Zuster Francine Grimius, wat is daarop jouw antwoord? Broeder Arend Grimius, wat is daar op jouw antwoord? Dan kunnen we nu overgaan tot de bediening van de doop aan Noah en Isabel Sophie. En dan gaan we eerst Noah dopen. Als er kindertjes zijn die niet zo goed kunnen zien en die mogen wel even naar voren komen, dan kun je het beter zien. Kom maar, kom er maar bij. Kunnen jullie zitten? Daar. Kom maar, kom erbij. Kun je het goed zien zo? Ja? Oh ja, kun je iets naar achter gaan aan? Want dan komt het op de video. Ja, heel goed. Ja, ja, zo is heel goed. Ja. Noah Grimius. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Zo. Isabel Sophie Voogd. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Tja, wat deed ik nou toch even? Goed, laten we gaan staan. Dan gaan we met elkaar God danken door een lied te zingen. En dan zingen we met elkaar Psalm 103, vers 1 en 5. geliefde Arend en Francine en Maurits en Marjan. Ik wil jullie namens de kerkraad en de gemeente van harte feliciteren met deze doop. Het is fantastisch om te mogen beseffen dat je... En jullie zijn zelf vader en moeder. Nou, dat is lastig genoeg om op een goede manier vader en moeder te zijn. En we voelen ons ook heel vaak enorm beperkt als ouders. Maar het is wel geweldig om te mogen weten dat je achter jullie zo'n kolossaal grote en machtige vader staat. De Vader in de hemel. En hij belooft fantastische dingen in de Bijbel. Dat hij jullie wil zegenen. Dat hij jullie vergeving wil geven en liefde wil geven. En alles wat jullie nodig hebben om jullie kinderen op te voeden. Nou, ik hoop dat jullie... aan jullie kinderen uitleggen en vertellen wie die Vader in de hemel is. Dat jullie kinderen ook echt volgelingen van Jezus mogen worden. Dat is mijn diepe wens voor jullie. Maar ik wil jullie namens de gemeente van harte feliciteren en heel veel zegen toewensen bij de opvoeding en bij het vader en moeder zijn van deze kinderen. Van harte gefeliciteerd, Marjan. Van harte. Marjan, van harte gefeliciteerd. Francine, van harte. Adem, van harte. Nou, er hoort natuurlijk het bekende doopkaart bij, die ga ik zo uitreiken. Geef ik aan jou, Maurits, van harte gefeliciteerd alsjeblieft. Arend ook, alsjeblieft. En ook de doopvideo, die wordt nu gemaakt, maar die krijgen jullie dus straks als de DVD klaar is, dan kun je, denk ik, met beelden, aan de hand van beelden kun je nog eens uitleggen wat de doop precies is, wat er toen gebeurd is in die dienst. Ik wil ook de grootouders die aanwezig zijn, dat zijn het bekende voor mij, want die komen uit Vraneke, dus het is mooi dat ik jullie weer even zie. Daar zie ik ook grootouders zitten. Van harte gefeliciteerd dat jullie getuigen mogen zijn van deze doop. Het is prachtig om altijd te zien hoe God door gezinnen heen werkt, door generaties heen werkt. Jullie hebben jullie kinderen opgevoed en nu zien jullie hier de kinderen staan. Gefeliciteerd ook met dit, dat jullie hiervan getuigen mogen zijn. Ook de gemeente, van harte gefeliciteerd met deze twee nieuwe zusjes. We stellen ook altijd een vraag aan de gemeente, daar wil ik ook graag... deze doopplechtigheid mee eindigen. Dat is deze vraag. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Beloven jullie dat jullie alles zullen doen wat in jullie vermogen ligt om ook een bijdrage te leveren aan de opvoeding van deze twee kinderen, Isabel en Noah. Wat is daarop, gemeente, jullie antwoord? Dankjewel. Goed. Jullie mogen gaan zitten. Ja, was het? Ik ga straks ook God danken in het gebed na de preek ook voor deze doop. En zullen we ook bidden voor mensen die zich zorgen maken om hun kinderen. Voor mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Dat is belangrijk. Maar we gaan nu eerst met elkaar een gedeelte lezen uit Gods woord. En voordat we gaan lezen uit Gods woord zingen we een prachtige psalm. Psalm 50 vers 11. En daar staat in: Zo spreekt de Heer. Een mooie tekst. Zo spreekt de Heer. Psalm 50 vers 11. We lezen uit Gods woord, Lucas 8, vers 42b tot 48 en dan nog een paar versen uit Lucas 13. Als we iets willen leren over gebed en genezing, dan is het misschien ook wel heel goed om te kijken naar hoe de Heer Jezus het allemaal doet en wat hij allemaal doet. Vandaar dat we in de komende serie ook wel een aantal keren zullen kijken naar wat de Heer Jezus doet als hij genezt. Dus we lezen met elkaar Lucas 8, vers 42b tot 48. Dan staat dit. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, en naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Meteen hield de bloedvloeiing op en Jezus vroeg: wie heeft mij aangeraakt? En iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: meester, de mensen om u heen staan toch allemaal te duwen en te dringen? Maar Jezus zei: iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht uit mij voelen wegstromen. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren. En ze viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. En zei tegen haar: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. En het tweede is een aantal versen uit Lucas 13. En dat moet zijn vanaf vers 10. We gaan lezen vanaf vers 10. Lucas 13 vanaf vers 10. En hij gaf op Sabbat onderricht in de synagoge. En er was daar ook een vrouw die al 18 jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: u bent verlost van uw ziekte. En hij legde haar de handen op en meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op Sabbat genas en hij zei tegen de menigte: er zijn 6 dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het Sabbat is. Want dan, ze zien dus, die man die ziet dus genezen als werk, zeg maar. Dat doe je op maandag tot en met zaterdag en niet op zondag vooral. Maar de Heer zei, vers 15, maar de Heer zei: huigelaars, maak niet ieder van jullie op Sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken. Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al 18 jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op Sabbat, op de rustdag, niet uit deze boeien worden losgemaakt. Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. Maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht. Zover de lezing uit de Bijbel. Goed, de komende weken zijn Jan en ik bezig met het thema gebed en genezing. We hebben niet voor niks dat thema zo genoemd, gebed en genezing. We hebben het niet zozeer over gebedsgenezing alleen, maar we hebben het over het belang van bidden en ook over het belang van genezing in de gemeente. En het is een heel mooi onderwerp. Jan en ik hebben de serie in de afgelopen weken met elkaar voorbereid. Morgen hebben we weer een ochtend daarover. Dan spreken we met elkaar door van hoe kunnen we die serie vormgeven, wat zegt de Bijbel allemaal. Volgende week dan hebben we de bevestiging van ambtsdragers. En dan gaat het over Jacobus 5. Ga naar de oudste toe, staat daar. En dus volgende week gaat het over Jacobus 5, een bekende tekst als het gaat over gebedsgenezing. Dat volgende week zondagmorgen. Gebedsgenezing is een mooi en ook heel kwetsbaar onderwerp. Hè. Iedereen die het Nederlands Dagblad leest, die heeft in de afgelopen week weer van allerlei discussies daarover gezien. Over Jan Zijlstra ging het, iemand had een heel uitgebreid ingezonden geschreven en er waren ik weet niet hoeveel reacties weer daarop. Maar je ziet dat het een onderwerp is wat heel veel losmaakt, wat echt ook kwetsbaar is. Allereerst wil ik aangeven dat wij graag ook dit onderwerp, gebedsgenezing, in het kader willen zetten van geven. God geeft. En we mogen heel veel van God verwachten, En we mogen erover nadenken, wat wil God ons allemaal geven ook in het lijden en wat wil God ons geven in ziekte? We mogen over nadenken. Wat wil God ons geven in lijden en wat wil God ons geven in ziekte? En als we spreken over ziekte, en als we spreken over gebedsgenezing, dan komt het echt wel precies hoe we daarover spreken. En ik heb in de afgelopen jaren, dat ik werkzaam ben als predikant, echt wel geleerd om niet te grote uitspraken te doen. Dat gaan we ook niet doen in deze serie. We gaan geen grote en stoere uitspraken doen. We gaan proberen in alle voorzichtigheid iets over dit thema te zeggen. En ik heb dat bijvoorbeeld geleerd van een bekende theoloog, C.S. Lewis. En C.S. Lewis die heeft een boekje geschreven en dat boekje dat heet Gods Megafoon. En daarin zegt hij eigenlijk dit, hè, van het lijden van God, dat is, of het lijden wat er is in de wereld, dat is Gods megafoon over deze aarde. Ja, dus met God schreeuwt het uit, ik ben er ook nog. Ja, dus dat boekje heeft hij geschreven, Gods megafoon. Dus het lijden op deze aarde, dat is God die uitschreeuwt, ik ben er ook nog, kijk naar mij. En dat zijn hele grote woorden, hè. Dat zijn echt grote woorden. En toen kreeg C.S. Lewis, dat is interessant, toen kreeg C.S. Lewis, kreeg hij een relatie met een vrouw. Aan het einde, ja, het was hij al redelijk oud, zeg maar. Toen kreeg hij een relatie met een vrouw. En toen, vlak voordat hij wilde gaan trouwen met die vrouw, werd die vrouw ernstig ziek en ze stierf. En toen heeft hij een ander boekje geschreven, een nieuw boekje. En dat boekje heet The Problem of Pain. Heel dun boekje. En toen zei hij, ik heb te grote woorden gesproken. In mijn boek, Gods Megafoon, heb ik te grote woorden gesproken. En toen heeft hij dat nieuwe boekje geschreven, The Problem of Pain. Waarin hij een nieuwe en hele voorzichtige visie op het lijden beschrijft. Ja, en ik leer bijvoorbeeld ook van de vrienden van Job dat je heel voorzichtig moet zijn. Want wat doen die vrienden van Job ook grote uitspraken, hè? Die zeggen tegen Job van, ja Job, jij hebt gezonderd, daarom maak je het allemaal mee. Mag je nooit zeggen, zegt God, hè. Ik leer ook van de vrienden van Job om voorzichtig te zijn in alles wat ik zeg. En gewoon allerlei levensverhalen die je kent, leren mij om voorzichtig te zijn. Ik heb al in een van de vorige preken heb ik iets verteld over een gesprek wat ik had. Een interview wat ik moest doen met de voorganger Wim Grandia. Wim Grandia die was directeur nazorg van de EO. En op een gegeven moment werd hij samen met zijn vrouw geroepen om predikant te worden in Dordrecht. En toen werd hij daar predikant in Dordrecht. En nog geen half jaar later werd zijn vrouw ernstig ziek. Ze kreeg kanker. Er waren allerlei mensen in de gemeente die zeiden van, we weten zeker dat ze gaat genezen. We hebben een profetie gehad. We hebben ervoor gebeden. Ze gaat genezen. Maar ze genas niet. Ze stierf. En 3 maanden nadat zijn vrouw overleed, zou Jan Zijlstra daar in de gemeente komen. Dus Wim die heeft gebeld met Jan en zei, Jan, als je bij ons komt, wij geloven in onze gemeente niet dat iedereen geneest, want mijn vrouw is net overleden. Zou je daar wel rekening mee willen houden? Dat is ook wel weer zo'n levensverhaal, zo'n voorbeeld. Ja, dus we willen graag voorzichtig met elkaar. En met veel respect en met veel inlevingsvermogen praten over dit thema. Want we hebben er allemaal mee te maken. Allemaal. Allemaal hebben we met ziekte te maken, allemaal hebben we met gebrokenheid te maken. We willen daar voorzichtig over praten. Een vriend van mij die zei het zo, als wij praten over het lijden, dan zijn we vaak van die schilders die met hele grote pennenstreken een schilderij gaan schilderen, zeg maar. Nou, hij zei, als je over het lijden praat, dan ben je een schilder die met een heel klein penseeltje heel voorzichtig een schilderij maakt. Geen grote woorden. Heel voorzichtig. En ik vind het ook belangrijk dat we met elkaar in het lijden, in ziekte, in gebrokenheid zoeken naar Gods aanwezigheid. God geneest, zeker. Absoluut. Wow, wat geneest hij vaak. Maar we moeten ook zoeken in het lijden naar Gods aanwezigheid. Naar de kleine bewijzen van Gods aanwezigheid in het lijden. Want ik zeg het anders zo, pas als je God leert vinden in het hele kleine, dan zie je hoe groot hij is. En dan pas ga je ook grote dingen verwachten. En wij doen het vaak andersom. We gaan eerst grote dingen verwachten. En het moet andersom. Mensen, zoek naar de kleine dingen van Gods aanwezigheid en van Gods grote daden, van Gods grote werk in het lijden, in ziekte, in dood. Wat ik ook geleerd heb, nog steeds bij de vooropmerking ben ik, wat ik ook geleerd heb is om te luisteren naar de zieke zelf. Heb ik recht van spreken? Dat vraag ik me wel eens af, hè? Ik vind altijd, luister naar de zieke zelf. Soms dan maak ik het mee, zeg maar, dan is er een ziekbed en allerlei mensen daaromheen hebben hele grote vragen. Waar is God nou? God, waarom gebeurt dit? Waar bent u nu precies? Maar de zieke zelf, hoe vaak ik het niet meemaak, dat een zieke zelf getuigt van een enorme kracht. En dus luister naar de zieke mensen. Luister naar wat mensen die ziek zijn zelf meemaken. En als je eromheen staat, heb dan niet de grote woorden. Pas daarmee op. Nou, dat wil ik gewoon graag van tevoren zeggen. Het is een mooi onderwerp. Het is een kwetsbaar onderwerp. En we willen met veel gevoeligheid daarmee proberen om te gaan. En vertel het ook als we dat niet doen. Als we daar fouten in maken. Als u denkt van, maar u walst over mijn pijn heen. Mail het dan even, vertel het. Want dit moet een mooie en opbouwende serie worden voor de gemeente. Oké? Okay? Mag ik u daartoe uitnodigen? Oké. Okay. Er speelt rondom, Jan en ik die waren dus bezig met de voorbereiding van dit thema. En er speelt rondom vergeving en genezing en gebed en genezing echt een wereld aan vragen. Echt een wereld aan vragen. En ik vind het belangrijk, wij gaan u niet allemaal antwoorden geven. Dat heeft namelijk geen zin. Zo werkt leren namelijk niet. Zo werkt leren niet. Leren werkt dat u, zeg maar, leert om vragen te gaan stellen. U moet zelf op zoek gaan naar antwoorden. Dus wat wij graag willen is dat wij met elkaar gaan nadenken over ziekte. Dat we gaan nadenken over genezing. Dat we gaan nadenken over gebed. Dat we gaan nadenken over gebedsgenezing. We willen u vooral ook aan het denken zetten. Dat u zelf ook daarmee bezig gaat met het thema in de komende week. Dat u zelf op zoek gaat naar antwoorden. Want als ik een antwoord geef, dan is dat mijn antwoord. Hoeft dat helemaal niet van u te zijn. Dus zoek. Ga vragen stellen. Zoek bij het thema ook naar antwoorden. En als we dan gewoon, dat wil ik even met u doen. Als we dan gewoon eens eventjes door dat stukje heen lopen wat we gelezen hebben. Uit Lucas 8 en uit Lucas 13. Ik pak het er even bij. Dan zal ik een paar van die vragen noemen om u gewoon ook aan het denken te zetten. Ik ga straks natuurlijk nog wel wat meer vertellen ook over die tekst, maar ik wil in ieder geval een paar vragen noemen. Nou, het eerste verhaal wat we hebben gelezen in Lucas 8 gaat over die vrouw die per se Jezus wil aanraken. Het is enorm druk in die menigte, moet je proberen voor te stellen. Jezus staat daar, allemaal mensen om hem heen. En iedereen duwt en iedereen trekt. Maar die vrouw, die wil per se Jezus aanraken. En dan raakt ze, staat alleen maar de zoon van zijn kleed aan. En als ze de zoon van zijn kleed heeft aangeraakt, dan wordt ze meteen genezen. Meteen. En Jezus zegt dan, en er stroomde kracht vanuit Jezus en ze werd meteen genezen. Kijk, we moeten dan proberen, ja, ik kan dan meteen deze vraag stellen. Wat is dan precies Jezus aanraken? Ja, ik ben niet, Jezus is hier niet. Was maar waar. Ik kan niet even op bezoek gaan bij Jezus. Hij is hier niet. Maar wat is dan voor ons Jezus aanraken precies? Die vraag kun je al stellen. En dat stelt ons nu meteen voor deze vraag. Wat mogen wij vandaag de dag van Jezus verwachten? Toch? Wat verwacht jij eigenlijk van Jezus? Dat stelt je voor die vraag. Wat mogen wij nu van Jezus verwachten? En ik heb het al vaak gezegd, die bekende uitspraak van Jim Packer is deze uitspraak. Ja, als je gelooft in een lilliputten Jezus, heb je ook een lilliputten geloof, heb je ook een lilliputten verwachting. Verwacht je heel weinig van hem. Wat verwacht je eigenlijk van Jezus? Nou, los ik zelf wel op mijn probleem. Wat verwacht jij van hem? En Jezus zegt, ik ben gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Dat zegt hij. Wie Jezus, als je weet wie Jezus was, weet je ook wie Jezus is, mens. En als wij met elkaar zeggen, Jezus deed alleen maar aan het begin zulke grote dingen. Weet je wat mijn moeite daarmee is? Jezus deed alleen maar aan het begin zulke grote dingen. Mijn moeite daarmee is deze vraag. Dan blijf ik altijd twijfelen over de vraag wie Jezus nu is. Als Jezus alleen maar aan het begin die grote dingen heeft gedaan, dan blijf ik altijd zoeken naar het antwoord op de vraag, maar wie is Jezus dan nu voor mij? Wat mag ik dan nu van hem verwachten? Nou, de Bijbel leert dit, je mag alles van Jezus verwachten. Alles. Hij is Jezus. Hij is de Zoon van God. Niets is voor hem onmogelijk. En tegelijkertijd is Jezus ook absoluut soeverein. Ik kan hem niet voorschrijven wat hij moet doen. Hij bepaalt zelf wat hij gaat doen. Maar ik mag alles van hem verwachten, maar hij is ook absoluut soeverein. Dan zegt de Bijbel, deze vrouw had nooit door artsen genezen kunnen worden. Hé, dat is ook een grappige opmerking. En al had ze haar hele kapitaal daaraan uitgegeven. Sommige Bijbelvertalingen zeggen dan, ze heeft haar hele kapitaal uitgegeven aan artsen, maar als laatste redmiddel gaat ze dan naar Jezus toe. Sommige vertalingen lezen het zo. Wel herkenbaar, hè? We waren dat voorbereiden ook met het gebedsteam. En toen hadden we allemaal leuke uitspraken. Zeg maar. En een van de leuke uitspraken was deze. Voor de zekerheid ga ik nog maar even naar de dokter. Voelt u? Voor de zekerheid ga ik nog even naar de dokter. Oh ja, welke zekerheid bedoel je? En hoe vaak gaan we niet eerst naar een dokter en naar artsen en overal en ergens heen, zeg maar. En als het dan niet lukt als laatste redmiddel. Hoe vaak doen we dat niet? Herkenbaar. Kijk, en natuurlijk, het is in de Bijbel nooit dokter of God. Nooit. Dat is helder. Het is niet dokter of God. Het is dokter en God. En God gebruikt de medische wetenschap. En God gebruikt de medicijnen. En God gebruikt de artsen. En God gebruikt bestralingen en alles om mensen te genezen ook. Dat doet hij. Het is nooit dokter of God. En dan zegt Jezus, in die tekst ook, uw geloof heeft u gered. En dan denk ik meteen, dat is ook zo'n kwetsbare relatie, hè? De relatie tussen geloof en genezing. Weet je wel? Dan, zomaar kun je de opmerking krijgen van, je bent niet genezen. Dan geloof je zeker niet genoeg. Wow, pas op. Wat een kwetsbare uitspraak. Maar natuurlijk is geloof wel belangrijk bij genezing, want Jezus zegt het gewoon, jouw geloof heeft je gered. Zegt hij gewoon. Ja, want dan zeggen wij even, nee, weet je wat, dan zeggen mensen van, Jan Zijlstra die zegt van, als je niet genezen bent, dan geloof je niet genoeg. Dat kan niet waar wezen. Maar geloof is wel belangrijk, mensen. Maar hoe dan? We moeten een antwoord op vinden in deze serie. Waarom is geloof belangrijk? Wat wordt ermee bedoeld dat geloof belangrijk is? En het tweede verhaal, hè. Zo'n vrouw die krom loopt en Jezus zegt gewoon van, ja, deze vrouw is bezeten. Zegt hij gewoon, hè. En wij zouden die vrouw zien en denken van, nou, die heeft een hele ernstige rugkwaal. En die is misschien ook wel bij allerlei fysiotherapeuten geweest en chiropractors en ik weet allemaal niet wat. Maar Jezus zegt gewoon, deze vrouw is bezeten. En dat stelt ons voor de vraag, wat is eigenlijk de oorzaak van ziekte? Toch? Heb je weer zo'n vraag? Wat is eigenlijk de oorzaak van ziekte? Waar komt dat vandaan, ziekte? En soms zie ik een verkeerde, wat ik dat maar noem, verkeerde berusting bij mensen. Waarom een verkeerde berusting? Dan zeggen ze wel, ja, maar het komt uit Gods hand en ik moet dat aanvaarden. En denk van, hoezo komt uit Gods hand deze ziekte? Hoezo? Hoe weet je dat? Dus weer zo'n vraag, hè? Wat is de oorzaak van ziekte? Waar komt ziekte vandaan? Kun je niet een eenduidig antwoord op geven, maar je kunt er wel heel veel over zeggen. Jezus zegt hier gewoon in de tekst, dit komt van de duivel. Deze vrouw is jarenlang gebonden gehouden door de duivel. En jij moet daarover nadenken. Wat is mijn idee over waar ziekte vandaan komt? Wat is jouw idee daarmee? Moet je over nadenken. En de Bijbel spreekt daar heel erg genuanceerd over. Nou ja, ik heb nog veel meer staan hier, maar ik wil graag even naar de twee kerndingen toe. En we hebben nog een paar weken te gaan, dus ik kan de andere dingen wel noemen. Maar ik vind het wel belangrijk. Nog even één opmerking over als Jezus zegt, deze ziekte komt van de duivel. Deze vrouw is jarenlang gebonden gehouden door de duivel. Dan vind ik wel belangrijk dat wij ook leren om niet te zakelijk en niet te rationeel, te verstandelijk met ziekte om te gaan. Natuurlijk moet je verstand gebruiken, denk goed na, maar ga niet te rationeel en te verstandelijk om met ziekte. Ziekte heeft een plaats volgens de Bijbel in die grote strijd die gaande is tussen de duivel en God. Daar heeft ziekte een plaats in. Moeten leren om ook geestelijk tegen ziekte aan te kijken. Wat leert God over ziekte? God zegt bijvoorbeeld dit, hè. Deze schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. En de krachten van het kwaad en de krachten van de zonde werken ontzettend diep door in deze schepping. Het wemelt van de ziektekiemen hier ook nu in de kerk. En het wemelt van de bacteriën. En het wemelt van ik weet niet alles nog wat. En u bent veel vaker genezen dan u ooit kunt bedenken. Of bewaard door God. Dat weet ik zeker. Je kunt niet zomaar zeggen dat het van God komt. Ik bedoel, stralingsziekte, noem maar wat, hè. Stralingsziekte. Komt dat van God? Dat komt door mensen die denken dat ze kernenergie kunnen beheren. Dus denk na over die vraag. Waar komt ziekte vandaan? Denk daarover na. Soms echt, ik heb in het pastoraat thuis daar moeilijke dingen bij gezien. Hè? Dat iemand zei van, ik kan zo moeilijk geloven in God als God dit aan mij geeft. En denk, hoezo geeft God het aan jou? En ik vind ook, ik zeg dat maar scherp, maar ik vind dan ook de uitspraak in zondag 10 kwetsbaar. Alles komt uit Gods hand. Ik zeg het altijd zo, alles, God heeft alles in de hand. Ja? Je kunt niet zomaar zeggen, alles komt uit Gods hand. Als ik jou een klap geef in je gezicht, komt die echt niet uit Gods hand, doe ik. En heel veel dingen komen niet uit Gods hand. Pas op daarmee. Dan snapt u al die thema's, al die dingen hebben te maken met gebed en genezing. Wat is de oorzaak van ziekte? De Bijbel spreekt daar heel divers en genuanceerd over. Er is niet één antwoord. Niet één antwoord mogelijk. Weet je, en wat ik nu wil doen is tot slot twee thema's naar voren halen. Het eerste thema is geloof. Waarom is geloof zo belangrijk? En het tweede thema is, wat is genezing? Korter. Wat is geloof precies? Jezus zegt tegen die vrouw, die zich uitstrekte naar Jezus om hem aan te raken, zegt Jezus tegen die vrouw, uw geloof heeft u gered, heeft u genezen. En je moet je proberen in te leven dat zo'n uitspraak je heel onzeker kan maken. Stel je voor, jij hebt gebeden tot je een ons weegt en je bent niet genezen. En dan kun je zomaar nadenken, geloof ik dan wel goed genoeg? Dan kun je zomaar denken, geloof ik dan wel goed genoeg? En het zijn ook vele volkstammen die dat zo zeggen. Jezus zegt dit in de Bijbel, hè? Vind ik wel zo'n mooie uitspraak. Ook al zegt hij, ook al heb je een super piepklein geloof, een geloof als een mosterdzaadje, dan nog kun je bergen verzetten. Een prachtige uitspraak, niet? Het gaat niet om de vraag, heb ik nu een groot geloof of niet? Het gaat helemaal niet om Gert, om mij, om wat ik geloof, om mijn liefde, om mijn keuzes. Daar gaat het helemaal niet om in dit leven. Het gaat om Gods liefde voor u. Het gaat om Gods kracht. Om Gods grootheid. Om zijn almacht. Om zijn heerschappij. Het gaat niet om de vraag of ik een groot geloof heb. Het gaat om de vraag, wat geloof ik precies? Daar gaat het om. Wat geloof je? Wat is geloven precies? Geloven is, en ik vind dat echt ook mooi om dat aan doopouders gewoon heel scherp mee te geven. Geloven is niets anders dan contact zoeken met Jezus. Geloof is je uitstrekken naar Jezus. En hem willen aanraken midden in het gedrang van de wereld en midden in deze drukke wereld. Geloven is de autoriteit en de macht van Jezus aanvaarden en herkennen. Hij is de Heer van het leven en hij alleen is de Heer over ziekte en over dood. Niemand anders. Hij alleen. Hij is de Heer over ziekte en dood. Kijk, en ik kan mij uitstrekken naar Jezus met al mijn fouten en met al mijn gebreken en met al mijn ranzigheid en vuiligheid. Ja? Je kunt dat nu doen. Met al je zonden, met al je ellende, je kunt je nu uitstrekken naar Jezus. En het kan inderdaad waar zijn dat het geloof je laatste redmiddel is. Dat mag hoor. Denk je dat God dan zegt van, nou kom je niet in, want je hebt mij pas als laatste, je gaat pas als laatste naar mij toe? Kom op. Die vrouw heeft ook al haar geld besteed aan allerlei artsen. En als laatste redmiddel gaat ze naar Jezus toe. En Jezus zegt, je bent welkom, ik genees. Het kan zo zijn dat Jezus je laatste redmiddel is. En het kan zo zijn dat jij misschien ook wel bijgelovig bent, maar je kunt nu toch naar Jezus gaan. En het kan ook zo zijn dat jouw geloof theoloog helemaal niet correct is, maar je kunt nu naar Jezus gaan. God stelt daarin geen voorwaarde, want je moet eerst zo en zo zijn. En mensen, altijd als mensen met hun leven naar Jezus toe gaan, altijd gebeurt er dan toch wat in de evangelie. Altijd. Iedere keer als mensen hun dingen in het leven bij Jezus brengen, gebeurt er wat. Altijd. Kom met al jouw gebrokenheid, zegt Jezus, en met jouw ziekte, en met jouw dood, en met jouw ellende, bij mij, en geef het aan mij, raak mij aan, ik zal er iets mee doen. Geef mij jouw kapotte huwelijk, geef mij je kinderen, geef mij je opvoeding, deel het met mij, alsjeblieft. Kijk, en als wij belijden met elkaar in deze gemeente, dat geloven is zeker weten en een vast vertrouwen, dat is geloven, zeker weten en een vast vertrouwen, dan is dat het absolute vertrouwen dat als jij je leven bij Jezus brengt, dat Hij dan jouw geloof zal belonen. Dat is het absolute vertrouwen mag je daarin hebben. Dat Hij leven zal geven. Want geloven is niet, misschien gaat Jezus iets doen. Dat is niet geloof. Echt niet. Dat is niet geloof. Misschien gaat Hij helpen. Hij helpt altijd mensen. Altijd. Hij vergeeft en Hij geneest en Hij bevrijdt. Kijk, en ik zie dat natuurlijk in de ziekte van mensen is de duivel ook aan het werk. Want de duivel zegt meteen tegen jou als je ziek wordt, dan zegt hij, zie je wel, dat die God voor jou niet te vertrouwen is. Zegt hij meteen, hij fluistert je in, zie je wel, dat die God voor jou niet te vertrouwen is. En daarom mensen, is het zo onvoorstelbaar belangrijk dat wij onze ziekte, onze ellende, onze zorgen meteen bij Jezus brengen. Dat is zo belangrijk. Want als het in de handen van Jezus is, dan kan de duivel er niet bij. Zo belangrijk. En ik snap het hoor. Ik kan soms niet. Weet je wel, ik kom vaak genoeg op het pastoraat bij mensen die zeggen van, oh, ik kan even niks met God, zeggen ze dan tegen mij. Ik kan even helemaal niks met God. Nu ik dit gehoord heb, deze ziekte moet dragen, kan ik niet zelf naar God toe gaan. Lukt me niet. En dat kan, en dat mag, daar is ruimte voor. En dan moeten we samen bidden. Dan staan wij er als een gebedsmuur omheen, om zo iemand. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt echt. Ja, als iemand hoort dat zijn kind ziek is, en dan zegt van, ik kan even niks met God, dan zeggen vrienden in onze gemeente, dan gaan wij voor jou bidden. Dan gaan wij om jou heen staan. God staat er, God is een vestingswal om mij heen, een schuilplaats, en die schuilplaats, die vestingswal kan zijn dat wij biddend om iemand heen staan, als iemand zelf even niet kan bidden. Snap je dat? Hoe belangrijk dat is? Als het misgaat in je leven, dan kun je boos worden op jezelf, hè? Dat is een uitspraak van Tim Keller. Als het misgaat in je leven, kun je boos worden op jezelf of op God. Dat zegt iets over jouw geloof. Want jij denkt namelijk dan dat iedereen die goed leeft, ook een goed leven verdient. Maar het kan ook anders. Als het misgaat in je leven, is er altijd strijd en is er altijd verdriet. Als het misgaat in mijn leven, heb ik strijd en heb ik verdriet. Ik vecht en ik knok en ik ben verdrietig. Ik kan wel janken. Maar ik weet dit. Dat is mijn absolute zekerheid. Ik weet dat door Jezus God voor mij is. Dat blijft mijn absolute zekerheid. Wat ik ook doe, Hij is voor mij. God en Jezus zal, ook al kan Hij het lijden toestaan om jou te trainen, Hij zal altijd de liefde van zijn Vader uitoefenen midden in jouw beproevingen. Altijd. Houd die zin vast, hè. Jezus zal altijd de liefde van zijn Vader uitoefenen in jouw beproevingen. Altijd. God is voor je mensen. Wat je ook doet, wat er ook gebeurt. En wat is dan genezing? Nou, genezing is veel breder. En dat is, ik zal het zo. Genezing is veel breder dan alleen maar lichamelijke genezing. En dat lijkt een dooddoener, hè? Sommige mensen zeggen, oh, dat heb jij weer. Dat is zo'n dooddoener. Genezing is veel breder dan alleen maar lichamelijke genezing. En dan zeggen mensen, ja, dat is een dooddoener. Ik mag zeker weer niet verlangen naar lichamelijke genezing. Het gaat zeker weer om geestelijke genezing. Nou, daar pas ik voor. Ik ben ziek en ik wil genezing. Weet je, het is echt gevaarlijk om genezing te versmallen tot alleen maar lichamelijke genezing. Dat is gevaarlijk. Want genezing gaat zoveel verder en genezing gaat zoveel dieper. Er is zoveel meer om naar te verlangen, mens. Soms kun je je lichamelijk enorm goed voelen. Maar je kunt worstelen met van alles en nog wat. Die ene zonde, die rottige zonde die je dwars zit in je leven. Je kunt worstelen met je gemoppen, je chagrijn. Je weet dat je dingen los moet laten. Maar dat lukt gewoon niet. En je weet wel wat Jezus zegt, dat je geen zorgen moet maken. Ja, leuk, dat ken ik al, maar ik doe het wel. Mensen, we kunnen verlangen naar lichamelijke genezing en laten we dat vooral doen. Maar we kunnen ook zo vaak verlangen naar geestelijke genezing. Genezing voor je ziel. Genezing van jouw beschadigde emoties. Ik hoef maar hier rond te kijken in de kerk. En ik kan zo een heel aantal mensen aanwijzen waarvan ik weet dat ze diep beschadigde emoties hebben door hun opvoeding. Genezing gaat zoveel verder. Soms dan kun je nog zo vastzitten aan wat er gebeurd is in je leven. Aan je vader. Aan je moeder. Soms dan kun je zo verlangen naar genezing van je huwelijk. Genezing van jezelf. Van je chagrijn. Van je boosheid. Van je leegheid. Van je worsteling. Mensen, en wat kan, laat ik het maar gewoon zeggen, wat kan een ziekte soms ook genezend zijn? Toch? Ongelooflijk. Wat zijn er veel mensen ook hier in de kerk die door een ziekte, door God, op de knieën zijn gedwongen en bij hem thuis zijn gebracht. Hier in de kerk. En wat kunnen mensen juist door een handicap soms zoveel betekenen? Jody Eriksen Tara, 16-jarig meisje, veel bekend voorbeeld, maar ze dook in de zwembad, ze kreeg een dwarslesie. En ze is, ik weet niet bij hoeveel genezingsdiensten geweest. En gebeden en gebeden en gebeden om genezing. En de mensen zeiden tegen haar, Jody, je gelooft niet goed genoeg. En ze is niet genezen. En ze kan alleen maar haar hoofd bewegen. En ze is één van de meest gevraagde sprekers in de VS. Overlijden. God heeft haar juist met haar handicap, met haar lijden, zo'n geweldige plek gegeven in het koninkrijk. Lees maar eens dat boek van haar, De Tranen van God. Prachtig boek. En ik gun het mensen soms echt, laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen, ik gun het mensen soms echt dat ze sterven. Dat ze bevrijd worden van hun zieke lichaam. Wat kan de dood soms enorm bevrijdend zijn, mensen. Eindelijk thuis. En we moeten dat echt leren met elkaar. Om soms enorm sterk te verlangen naar de volmaakte wereld. De wereld waarin geen pijn meer is en geen verdriet meer is. Paulus zegt het dit, hè. Paulus zegt, ik verlang ernaar om heen te gaan, zegt hij. Maar het kan er niet. Wat is het beste leven, mens? Wat is het beste leven? Wat is het mooiste leven? Waar is de beste plek om te zijn? Waar is dat? Onze genezing gaat zoveel verder en is zoveel dieper. En is zoveel groter en groter en groter dan wij kunnen bedenken. Er is zoveel om naar te verlangen. Eindelijk veel. Je kunt dat allemaal niet bedenken. Echt niet. En zoek naar die hand van God in je leven. Naar die genezende hand van God in je leven. Zoek naar waar God is in het lijden ook. En je kunt heel veel niet overzien. En heel veel waarom vragen blijven maar schrijnen ook in mijn leven. Maar ik ben zo'n klein wezentje. Ik ben me daar echt van bewust. Ik ben een piepklein wezentje. Ik overzie de gang van de geschiedenis echt niet. Jij wel? Ik overzie de gang van de geschiedenis niet. Ik ben een puntje in de tijd en God overziet alles. Alles. God weet precies wat hij nu wil doen met dit lijden. En misschien heeft het pas over 80 jaar iets te betekenen, maar ik overzie het allemaal niet. Ik ben een puntje in de tijd. Maar God belooft dit aan jou en het is geen dooddoende. Dit belooft God. Ik keer het kwade ten goede. En dan zeggen wij, ja, dat kun je pas heel erg achteraf zeggen. Ik keer het kwade ten goede. Kun je altijd pas heel erg achteraf zeggen. En het is waar. Kun je pas heel vaak achteraf zeggen. Maar ook heel vaak gewoon ter plekke kun je het al zien. Dat God het doet. Het kwade ten goede keren. Zo vaak zie ik dat. Zoek daarna, mens. Zoek naar God in het lijden en ziekte. En verwacht eindeloos veel van hem. Mensen, als vergeving zo breed is, dan mogen we het zo zeggen. God geneest altijd. Dat mag je zeggen. Ja? Als vergeving zo breed is, en als genezing zo breed is, mag je het zo zeggen. God geneest altijd. God werkt altijd een wonder van zijn genade uit. Altijd. Als wij met onze ziekte en moeite naar hem toe gaan, werkt hij een wonder van zijn genade uit. Altijd. Daarom is het zo belangrijk om te bidden. Bidden met elkaar. Hier in de kerk, om ook te bidden om genezing. Met elkaar te bidden om genezing. En dan moet hier, dat is de dienst van de genezing. Zo wordt dat genoemd in de kerkgeschiedenis. De dienst van de genezing. En dat, natuurlijk is dat, moet dat op zondag. Jezus zegt het toch? Die man die zegt van ja, dan moet je maar. Of met genezing moet je maar van maandag tot en met zaterdag bezig zijn. Niet op de sabbat. En Jezus zegt ja, hallo. Als we iets doen op zondag, is het toch wel genezing? Kom op, zeg. Tuurlijk. Hè. Hoor erbij. Zondag. En hoe we dat dan doen, hoe we dat dan een plek kunnen geven in de dienst, dat doen we ook al heel veel trouwens hoor. Maar hoe we dat kunnen doen, daar gaan we het nog wel over hebben. Maar wat een God hebben wij mensen. Wat een vader hebben deze kindertjes. Een genezende en bevrijdende God. Wat is het heerlijk dat God je nu uitnodigt. Om alles in je leven, je verdriet, je lijden, je moeite, je sterfelijkheid, om alles in je leven bij hem te brengen. En als je het bij Jezus brengt, gebeurt er altijd wat. Altijd. Altijd. Geloof je dat? We gaan zingen met elkaar. Al mijn zonden, al mijn zorgen gaan we bij Jezus brengen. Laten we gaan staan daarbij.
Leven. Ik leef voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water. Wil u daar ontmoeten, Heer? Heel uw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, hij verwacht je, en hij zegt, ontmoet mij hier. Heere Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, wil u daar ontmoeten, Heer. Heere Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, wil u daar ontmoeten weer.
Laten we bidden. En we doen dat op de volgende manier. We bidden met elkaar nu en ik begin met een stil gebed. En ik nodig je uit om jouw dingen in je leven bij Jezus te brengen. Gaat u maar zitten. Anders staat de ene helft en dan zit de andere helft. Daarna zal ik een kort gebed uitspreken. En dan sluiten we het gebed af met het lied Vader, daal nu met uw geest neer en ga genezend rond. En ik geef wel even een signaaltje. Kijken jullie even hierheen dan? Ja? Oké. We beginnen met het stil gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het heerlijk om te bidden. Soms dan hebben we druk in het leven en beseffen dat heel vaak niet meer. Maar wat is het een fantastische uitnodiging die u doet. Raak me aan, kom met de dingen in je leven bij mij. Leg het bij mij neer en we mogen geloven dat u, Heer Jezus, altijd een wonder van genade uitwerkt. Uw genade is altijd genoeg, Heer Jezus. We mogen geloven dat u genezing brengt die zo diep gaat. Veel, veel verder dan alleen lichamelijke genezing. Vader, dat kunnen we soms enorm verlangen naar verlossing van onze ziektes. En we mogen erom bidden. We hoeven niet te berusten. We mogen klagen bij u. We mogen het uitschreeuwen. Dat is allemaal aan het goede adres bij u. En u nodigt ons uit. Kom maar. Kom met je frustratie, met je pijn. Met je moeite, met je verdriet. Met je lasten. Met je hoofdpijn, met je migraine, met je hartklachten, met je depressie, met je zorgen, kom bij mij. Kom met je verslavingen bij mij. Kom met je zonden bij mij. Vader, wat is het fantastisch dat u vergeeft en geneest. Wat is het ook nodig dat zonden soms echt totaal weggewassen worden. Dat kunnen we dingen kapot maken. U nodigt ons uit, kom met je huwelijk bij mij. Kom met je kind bij mij. Vader, we willen het doen, we willen het willen er nog meer in groeien met elkaar als gemeente. Vader, dank u wel dat we voor elkaar kunnen bidden. Dat we, als het ons niet lukt om te bidden, ook mensen om ons heen mogen hebben die voor ons bidden. En een muur van gebed, een veilige schuilplaats, een vestingwal om ons heen leggen. Vader, dank u wel dat we zo eindeloos veel mogen verwachten. Meer dan we ooit kunnen bedenken. Dank u wel dat u de soevereine God bent. Niemand kan u iets voorschrijven. U bent machtig en sterk en u weet als geen ander wat we echt nodig hebben, wat het beste is in uw plan. Dank u wel dat we mogen verlangen naar een compleet en volmaakt leven. Alles wat gebroken is, alles wat onaf is, alles wat ziek is, alles wat verkwijnt. Vader, u gaat het afmaken. Heer Jezus, u bent de volleinde, de voltooier. U maakt uw werk af en u maakt het compleet. Dank u wel dat wij dat perspectief hebben. Vader, wil u danken dat onze tranen niet voor niets zijn, maar dat u ze telt in een fles. Wat een wonder is dat ook, dat iedere traan die wij huilen, is bij u bekend. U telt ze allemaal. U bent zo groot. Vader, dank u wel voor het wonder van de doop, voor het wonder van uw leven van Noah. Wil u bidden, Vader, voor Francine en Arend en ook met de zorgen die er ook zijn rondom Noah. Wat kunnen zij ook verlangen naar helemaal genezing, ook voor dit kleine meisje. Vader, omdat ze een bepaald syndroom heeft. Vader, dank u wel dat ze zo genieten van haar en dat het nu weer wat rustiger is. Maar Vader, wilt u genezend rondgaan. Vader, willen bidden voor Maurits en Marianne en Isabel en hun zoontje ook. En Vader, u zorgt voor hen en wil u bidden, wilt u hen zegenen. Wilt u geven dat ze een lieve papa en mama mogen zijn met elkaar, ook voor hun kinderen. Vader, dank u wel voor de grootouders die hier getuigen van mochten zijn. En u werkt door de families heen op een hele wonderlijke manier. Het gaat ook niet om ons, maar u werkt daar doorheen. U geeft liefde aan de ouders en die mogen dat weer doorgeven aan hun kinderen. En die mogen dat weer doorgeven aan hun kinderen. Dat is zoiets moois. Vader, u gebruikt er ook in hun levens moeite en pijn om ze verder te brengen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u belooft, Vader, dat alles wat kapot is, dat u dat zult gebruiken. Kwaad zult u ten goede keren. U bent ver verheven boven ons lijden. Vader, dank u wel dat Hans Beumer weer uit het ziekenhuis mocht komen. Hij was in de afgelopen week opgenomen met hartritmestoornissen, met veel te hoge bloeddruk. Vader, en dank u dat het goede nieuws is dat ze die bloeddruk weer goed hebben gekregen. Dat zijn hart ook weer regelmatig klopt. En vader, het moeilijke nieuws is dat Hans ook nu een hartpatiënt is. En we willen vragen, wilt u bij hem zijn en bij Marja en met de kinderen en wilt u geven dat ze alles mogen krijgen van u wat nodig is. Wilt u genezing brengen. U weet wat ze nodig hebben. Uw wil geschieden. Vader, wilt u deze serie preken ook zegenen. Geef dat we een groot verlangen hebben om deze serie te volgen. En groot verlangen hebben om te groeien in gebed. Een groot verlangen hebben naar uw woord. Daarna hongeren en dorst. Vader, we willen met elkaar ook een prachtig lied zingen. Vader, daal nu met uw geest neer. Daal nu met uw geest neer. Op wie hopen op uw kracht. Vader, ga genezend rond. Helen die verwond, op uw liefde wachten. Vader, duivel. gebed. We gaan nu, er wordt nu gecollecteerd. En onder de collecte, het is wel mooi, Iris Munneke, die wilde heel graag een lied zingen. Ze heeft fantastische, ze heeft gewerkt met kinderen op Borneo. Ze is net vorige week weer teruggekomen. Ze heeft daar bijzondere dingen meegemaakt en ze zal onder de collecte een lied zingen. Het zal ze doen in het Indonesisch, maar de vertaling die staat op het scherm. En de collecte die is bestemd voor Villa Klarendal. Van harte bij u aanbevolen om te betalen voor gemeentestichtingen in Arnhem. We willen een nieuwe gemeente stichten om het evangelie van redding zo breed mogelijk te verkondigen. Ja, hij doet het hoor.
Thank you.
Iris die heeft prachtige verhalen te vertellen over wat ze allemaal beleefd heeft. Wat God ook allemaal met haar gedaan heeft. Het is erg goed om eens een keer met haar erover te praten. Dat was mooi. We gaan de dienst afsluiten. Laten we gaan staan. Jezus leeft in eeuwigheid, zingen we. Shalom, om vrede te brengen in ons leven. Dat doet hij niet pas straks hoor, dat is hij nu al mee bezig. Hij maakt nu al alle dingen nieuw. Geniet daarvan. En hij zegt tegen jou nu, ik wil niet dat jij alleen naar huis gaat. Dat wil hij niet. Hij wil zo graag met jou mee. En dat is dat je Gods zegen ontvangt. Dat God tegen je zegt, ik ga met jou mee. Met mijn liefde. En met mijn genade. En met mijn Heilige Geest. En laten we ons hart openen om de zegen van God te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Ik denk dat u de doophouders misschien nog wel even kunt feliciteren. Wou je meteen naar huis, Maurits? Nee? Ja, dat weet je maar niet. Misschien heeft hij zin in soep of zo. Kunnen de doophouders nog feliciteren hier. En kunnen we nog even zingen, want ik denk dat jullie wat gaan spelen. Hè? Goed zo. Drie nummers nog. Wordt laat, jongens. Het is al zo laat. Nou ja, doe maar. We kunnen lekker blijven zingen, dus. Thank you.
mooi, hè? Mooi feestje, hè? Ja. Ja, jullie hebben het gezien. Heel leuk, ja. Hè? Heel leuk.
Ja, graag.
Ja. Hè? Ja, dank je. Ja.
Yeah. Thank you.